Lennart die gaat het hebben over klimaatbeleid. We hebben het titel gegeven aan de avond: klimaatbeleid effectief of rookgordijn. En hij wil het eigenlijk hebben over de term klimaatrechtvaardigheid. Dat gaat hij zo uitleg geven wat dan in de bedoeld wordt. Lennart, je gaat alles uitleggen over hoe het nou zit met klimaatverandering en met name wat er niet goed gaat en wat er wel goed gaat en wat wij zouden kunnen doen, toch?
Precies.
Ik ben heel benieuwd.
Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Welkom allemaal. Ik ben Lennart van der Linden. Ik ben bij het Haagse Milieucentrum sinds 2006, geloof ik alweer. En sinds die tijd is begonnen met verkeersbeleid in de stad, maar ook steeds meer met klimaat bezig gegaan. En op een gegeven moment zo diep daarin gekomen dat je ook steeds meer ging zien dat wat er zeg maar in de media over verteld wordt en vaak ook door de wetenschappelijke rapporten vaak nog, ja, nog een onderschatting te zien geeft van hoe snel het eigenlijk gaat. En ik wil jullie vandaag een paar voorbeelden daarvan laten zien. Dus het eerste gedeelte van het verhaal, dat zal eigenlijk gaan over nou, wat zijn een aantal belangrijke klimaatrisico's die gevolg zijn van opwarming en uitstoot van CO2. En dan zal ik met name ook wat inzoomen op zeespiegelstijging. We zitten hier ook aan zee, dat is ook waar ik zelf het meeste van weet, maar dat is lang niet het enige risico. En vervolgens zal ik verder gaan naar de vraag van wat kunnen we er wereldwijd aan doen? En wat is dan de rol van Nederland en Den Haag daarin om die opwarming te beperken en ook op een rechtvaardige manier? En in de aankondiging stond, is het klimaatbeleid effectief of is het een rookgordijn? Nou, dat zal uit het verhaal ook wel duidelijk worden dat heel veel maatregelen eigenlijk tot nu toe meer symbolisch zijn of op papier zijn neergeschreven. Zonder dat daar nog echt de acties bij uitgevoerd worden die het effect hebben wat je nodig hebt om die opwarming ook echt te beperken. Dus ik wil eigenlijk heel simpel beginnen van het eerste plaatje uit het laatste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, al het wetenschappelijk onderzoek wat daar onder 5-6 jaar verzameld wordt. Daar zie je dat sinds 1900 de temperatuur geleidelijk stijgt, dat er ook allerlei schommelingen in zitten. En als je dan in het bovenste gedeelte naar de laatste 10 jaar zo'n beetje kijkt, dan zeggen de zogenaamde klimaatskeptici heel vaak, zie je, het houdt niet meer op. Terwijl als je naar het plaatje daaronder kijkt, dan zie je de gemiddelde over elke 10 jaar, zeg maar. En dan zie je ook in de laatste 30 jaar dat elke 10 volgende jaren weer een stuk warmer zijn dan het decennium daarvoor. En dat is dus ook waarom wetenschappers zeggen van die opwarming die gaat onverminderd door.
Het wordt warmer, maar ook het tempo waarmee het warmer wordt.
Nou, dat leidt wel, alleen het is vaak nog een beetje moeilijk vast te stellen vanwege die fluctuaties die er ook van nature zijn, hoe groot die versnelling dan is. Maar daar lijkt het wel op. En ook bijvoorbeeld met zeespiegelstijging lijkt dat wel zo te gaan. Nou ja, waar komt het dan door? Het komt door de CO2-uitstoot. En in Den Haag hebben we het is nu een gascentrale. Bij het Constante Wegplein, bij de verademing. Het is inmiddels ook industrieel erfgoed, want het is ooit begonnen als een kolencentrale. En het plaatje wat je hier ziet, geeft weer wat er wereldwijd uitgestoten wordt aan kool. Dat is het zwarte. Ruim olie en rood gas. Er zit nog een stukje cement bij. En wat hier niet op staat, dat zijn de bossen die gekapt worden. En ook al het vee wat nog ook broeikasgassen uitstoot. Maar je ziet dat zeg maar de laatste 10 jaar enorm gestegen is. En dat gaat ook nog onverminderd door. Er was in 2008, 2009 even een heel klein dipje. Vanwege de financiële economische crisis. Maar het jaar daarop steeg het alleen maar weer dubbel zo snel. En het is ook zeg maar de laatste 10 jaar, wat jij zegt, de versnelling, dat is met die uitstoot zeker het geval. En dat heeft ook te maken dat in China steeds meer geproduceerd wordt, wat vroeger in het Westen ook geproduceerd werd, en dat ze daar vaak dan nog minder moderne centrales hebben. Ook wel China nu ook wel weer een inhaalslag aan het maken is. nou ja, een van de gevolgen van die CO2-uitstoot is dat de warmte, of doordat de warmte in de atmosfeer daardoor beter vastgehouden wordt, en dat merk je heel goed in de poolgebieden, en met name op de Noordpool, merk je dat het zeeijs, dat fluctueert elk jaar, in de zomer smelt het af, in de winter fluctueert het weer aan, het gaat zo heen en weer. Maar je ziet dat de laatste 30 jaar, ook uit satellietbeelden blijkt dat, dat het deel wat afsmelt steeds groter wordt. En links zie je dan bijvoorbeeld 1979, wat toen nog bedekt was, nou, 20 jaar later, was dat bijna gehalveerd. En op het plaatje daaronder zie je ook nog het verschil tussen het meerjarig ijs. Dus het witte gedeelte is ijs van 5 jaar oud. Nou, dat is echt heel, heel stevig, heel sterk ijs, wat ook veel moeilijker te smelten is. Terwijl dat lichtblauwe, dat is korter op jarig ijs, dat zal ook sneller weer smelten. Maar juist dat oude ijs is zeg maar helemaal gereduceerd tot nog maar een klein stukje. En hier is 2007 nog, was het laagste record, inmiddels is dat weer in 2012 nog een stukje kleiner geworden. En de laatste twee jaar, 2013, 2014, is het dan weer net ietsje meer, maar nog steeds bij de laagste 10, zeg maar. Maar goed, dat is alleen het zeeijs, dus dat draagt nog niet bij de stijging van de zeespiegel bijvoorbeeld. Het is wel zo dat als dat ijs op de Noordpool smelt in de zomer, dat er dan minder zonlicht weerkaatst wordt. Want dat ijs dat weerkaatst bij 90% van het zonlicht, dus dat houdt het koel. En als daar oceaanwater is, dan wordt bijna 90% geabsorbeerd, dus dan warmt die oceaan extra snel op. Dus het is ook een versterking. Maar goed, vlakbij de Noordpool heb je Groenland. Dat zijn die twee fotootjes. Dat is van Groenland, een van de grootste gletsjers daar. En ook op die ijskap. Je kan hier, daarboven kun je van die kleine puntjes zien. En dat zijn dus van die meren, maar veel groter, die je op die andere foto ziet. En dat is dus gewoon het smeltwater op die ijskap, wat op een gegeven moment ook in die ijskap gaat zakken. En die kap ook steeds poreuzer maakt. En vaak gaat dat water helemaal tot de bodem van die ijskap. Waardoor op een gegeven moment die kap ook een stukje sneller weer in die zee kan gaan schuiven. Want dat zie je hier bij die gletsjer. Dat is in de laatste 10 jaar ongeveer net zoveel kleiner geworden als het in de 100 jaar daarvoor was. Of nog meer. En die versnelling is ook nog steeds bezig. Dus inmiddels draagt Groenland en Antarctica, dat zie je op die plaat daaronder, dat is Antarctica. Die dragen al 1,5 millimeter per jaar bij aan de zeespiegelstijging. En ik heb ook nog even opgeschreven, ja, hoeveel ijs is er dan? Ja, het grootste deel ligt op die Zuidpool. Dat is genoeg voor ongeveer 60 of 61 meter. Op de Zuidpool, of op Groenland, is het ongeveer 10% daarvan. Totaal ongeveer 7 meter. En alle gletsjers die je hebt in berggebieden, dus in Himalaya, de Alpen, stukken van Alaska. Al die gletsjers, wat op zich heel veel lijkt, dat is eigenlijk maar genoeg voor een halve meter zeespiegelstijging. En wat je ook nog hebt met de opwarming op hele lange termijn, dus bijvoorbeeld in een eeuw zal door de uitzetting van het oceaanwater ook nog iets van 30 centimeter stijgen, maar op langere termijn kan dat ook wel oplopen tot een aantal meters. Dus in totaal, als alles zou smelten, dan zou het zo'n 70, 75 meter kunnen worden. Ja, dit is dan een plaatje met twee scenario's voor de komende eeuw. Van het bovenste lijntje is eigenlijk als we doorgaan op de huidige weg. Weinig CO2-reductie, China blijft meer produceren, er komen nog steeds kolencentrales bij. Dan zal het zo'n 4 graden opwarmen. Naar verwachting, maar er zit ook een soort onzekerheidsmarge in. Dus het zou ook wel 5, 6 graden kunnen worden of iets minder kunnen zijn. En als je vanaf nu zou beginnen wereldwijd en dan te beginnen in de rijkere landen met hele snelle reducties van CO2-uitstoot, dan zou je het nog kunnen beperken tot zo'n 1,5 graad, 2 graden maximaal.
Waar staat dat RCP voor?
Dat zijn de scenario's, dat is een beetje een technische term, maar dat zijn dan concentratiepaden van CO2 en broeikasgassen. Nou, die opwarming die heeft onder andere extremere weersomstandigheden tot gevolg. Waar het nat is, wordt het vaak extra nat omdat er meer water dan in de atmosfeer zit.
Dus je kunt hele grote overstromingen krijgen, doordat gewoon een hele korte tijd heel veel regen valt, wat niet allemaal verwerkt kan worden. Dat merk je al op allerlei plekken in de wereld, één keer hier, andere keer daar. Het andere is, als het ergens droog is, dat het door die hitte extra verdampt en extra droog gaat worden. Dus hitte, droogte is één ding, maar ook waterschaarste. Als er ook hele meren droog komen te staan, dat is op het moment in Californië ook het geval, dat er al 4 jaar lang heel weinig regen is gevallen en dat heel veel stoelmeren daar al gewoon de bodem in zicht is, zeg maar. En dat er water gerationeerd moet gaan worden in een rijk gebied als Californië. Daarmee samenhangt ook voedselschaarste, landbouwopbrengsten die kunnen veel lager worden. Dat was op een gegeven moment in Rusland in 2010 ook het geval. Door hittegolven, en er wordt ook wel gezegd dat mede een oorzaak is van de Arabische lente, doordat de voedselprijzen omhoog gingen. Omdat voedsel uit Rusland en Kazachstan niet meer geëxporteerd kon worden. Door het droger worden van bossen kunnen ook snelle bosbranden ontstaan, dus dat leidt ook weer tot extra ontbossing. En ook allerlei invloeden op ecosystemen, klimaatgebieden voor bepaalde dieren en plantsoorten die gaan verschuiven. En ecosystemen worden uit elkaar getrokken. En dat is dus zeg maar nog een extra effect op de biodiversiteit die erbij komt naast alles wat er al is. Want het grootste effect op de biodiversiteit is op dit moment nog steeds dat gewoon een bossing plaatsvindt voor papieren, woningen, dat soort dingen. Dat steden steeds groter worden, dat gewoon het leefgebied steeds ingeperkt wordt. Maar in de loop van de eeuw zal dus dat klimaat ook een steeds groter effect op die ecosystemen krijgen. Een van de effecten van die opwarming zal dus voor de landbouwproductie op verschillende plaatsen in de wereld. Per decennium zal zeg maar de opbrengst afnemen van per saldo. Want je hebt zeg maar die blauwe lijntjes die geven aan in welke gebieden de productie wat zal kunnen toenemen. Dus bijvoorbeeld in Siberië of Canada, waar het nu nog vaak vriest, daar zal misschien wat meer geschikt worden voor landbouwgrond. Maar allerlei andere gebieden waar nu heel veel productie is, zoals in het Middenwesten, in de Verenigde Staten of in Rusland, daar zal het te heet gaan worden. En dan zal de productie afnemen. Dus per saldo zie je een behoorlijke verschuiving. En dat verschilt dan nog een beetje per graansoort of voor maïs of rijst. Maar dit geeft zeg maar het totaalplaatje redelijk neer.
En dit gaat uit van 2 graden stijging of van...
Nou, dit is eigenlijk nog een soort gemiddelde. Dus als het heel veel opwarmt, dan zou het nog meer kunnen zijn. En als het lukt om iets minder op te warmen, dan zal het effect ietsje minder blijven. Maar dit is een gemiddelde en dus zeker nog niet zeg maar een van de grootste, nog meer het ergste scenario's. Nou, dan even wat inzoomen op die zeespiegelstijging. Dit is het plaatje van het IPCC. Die zijn in het algemeen nog wat voorzichtig met het benoemen van wat extremere risico's. Maar dit geven ze weer van het rode lijntje is het gemiddelde van het hoogste scenario. Dan zou het zo rond de 70, 75 centimeter in een eeuw uit kunnen komen. Maar er zit ook wel een risico aan dat het tot een meter zou kunnen. Maar daarboven heb je nog steeds een kleinere kans dat het nog meer dan een meter, ergens tussen 1 meter en 2 meter zou kunnen worden, wereldwijd. En het onderste plaatje, dat geeft aan, of het onderste lijntje, de blauwe, is van als het je lukt om het tot 2 graden beperkt te houden. Nou, dan zou je ook die zeespiegelstijging tot ergens tussen 30 en 60 centimeter beperkt kunnen houden.
Heb ik nou goed gehoord dat je eerst had over 75 meter zeespiegelstijging?
Nou, wat ik eerst zei, het is 75 meter, dus al het ijs zou smelten. En de meeste experts op dat gebied die zeggen, dat duurt minstens 10.000 jaar om zoveel ijs te laten smelten. Maar er zijn ook een aantal experts die zeggen, die is in Nederland ook vrij prominent, die verder gaan. Die zegt van, waarschijnlijk zou het een stuk sneller kunnen gaan. Dan duurt het misschien maar bijvoorbeeld 2.000 jaar. Maar dat is wel, als je door blijft gaan met stoken. En dat is dus wat je niet zou moeten willen, maar wel een risico wat je zou nemen voor generaties na ons, als wij niet zeg maar in de komende 10, 20 jaar erin slagen om die beweging naar beneden in te zetten.
Misschien een wat technische vraag, maar is dat daarin het methaangas gedisconteerd? Of nog niet?
Nou, in dat soort schattingen, in die statenrisico's, zeg maar, die extreme risico's, zit dat er wel bij.
Okay.
Alleen in de gemiddelde modellen zit dat er inderdaad allemaal nog niet bij. Dat er bijvoorbeeld in Siberië heel veel methaan in de permafrost zit. En als dat gaat ontdooien, nou, dan dachten ze altijd van dat duurt nog wel minstens 100 jaar voordat het gaat ontdooien. Maar dat begint nu al te ontdooien. En de vraag is dan, ja, hoe snel gaat dat methaan en ook CO2 vrijkomen? En ja, dat is dus een van die risico's dat het tegen zou kunnen vallen. Nou, dit is even heel kort wat het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving ervan zegt. Dus dat is een soort broertje van het Centraal Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij doen op het gebied van milieu en klimaat heel veel onderzoek. En zij hebben in 2012 een rapport gemaakt en hebben ze gekeken wat zijn nou de gevolgen voor Nederland als het opwarmt in de komende eeuw. En ik heb eigenlijk links onderaan gezegd wat is hun belangrijkste conclusie. Nou, het kwam eigenlijk meer op een beetje geruststellend van voor Nederland zullen de gevolgen nog wel beheersbaar zijn deze eeuw. Maar verder zeggen ze dus niks over die extreme risico's en ze zeggen ook niks wat er in de rest van de wereld gebeurt. En ze zeggen ook niet wat er na 2100 zou kunnen gebeuren. En er zijn dus ook een aantal deskundigen zoals die Pien Vellinga die zeggen van ja, waarom maak je nou zo'n rapport wat heel veel dingen buiten beschouwing laat en eigenlijk het heeft over ja, de verwachtingen, de best guesses van wat verwachten we op dit moment, maar heel weinig zegt over wat zijn nou de risico's als het tegen zit. Terwijl onze dijken bijvoorbeeld, die bouwen we niet op wat we zeg maar het gemiddelde weer, maar die zijn juist gebouwd, en de waterkering, die zijn juist gebouwd op bijvoorbeeld een storm die waarschijnlijk maar eens in de 10.000 jaar voor zal komen. Maar ja, dat zou wel dit jaar of volgend jaar kunnen zijn, dus je houdt er wel rekening mee. En het PBL, het planbureau, zegt dan ook nog voor de zeespiegelstijging, nou Nederland die zou wel 6 tot 8 meter aankunnen over een termijn van 4 tot 5 eeuwen. En als je dan steeds het strand blijft ophogen en je hoogt af en toe de dijken op, dan hoeven we daar in Nederland niet zoveel last van te hebben, als het maar niet meer dan 1,5 meter per jaar zou zijn. Natuurlijk ook geruststellend, want ze denken dat die risico's niet zo groot zijn. Alleen er zijn er steeds meer deskundigen die zeggen van ja, het zou best wel meer dan 1,5 meter per jaar kunnen zijn. En je zou dus best, of per eeuw, sorry. Maar goed, die 1,5 meter per eeuw, dat zou zeg maar tussen 2100 en 2200 al best kunnen. En het voorbeeld wat in Nederland ook
te geven. Heel even daarop terug, want er komt bij ons heel veel water van Noordwest-Europa binnen bij de grenzen.
Ja.
Het verval van het water is minimaal. Is dat meegenomen in dit verhaal? Want als je 6 meter of 8 meter hoger uitkomt, dan stroomt het water helemaal niet meer.
Ja, of via
Belgen. Dat komt in het volgende plaatje. Want okay. De Delta-commissie, misschien weten jullie nog, in 2008 was er zo'n rapport van de Delta-commissie, of de tweede Delta-commissie eigenlijk, commissie Veerman. En die heeft naar al dat soort dingen gekeken. Dus aan de ene kant van hoe snel zou die zeespiegel kunnen stijgen, hoeveel extra water kan er van de Alpen en via regen via de rivieren Nederland binnenkomen. En nou, wat kun je dan doen om Nederland toch droog te houden? Wat zij gezegd hebben is van na 1 eeuw zal het waarschijnlijk maximaal 1,20 meter, 1,30 meter zijn. En na 2 eeuwen zal het zo'n beetje tussen de 2 en de 4 meter uitkomen. Dat was toen zeg maar behoorlijk extreem. Dat waren toen echt de worst case risico's. Alleen inmiddels zijn er weer verschillende andere onderzoeken die laten zien dat dat misschien toch ook nog een onderschatting was. Alleen dat zie je nog niet terug in het IPCC-rapport van vorig jaar. Dit zijn 3 grafiekjes waar ze een paar eeuwen vooruit kijken. En dan het bovenste gedeelte dat laat zien van als je doorgaat op de huidige weg met veel uitstoot. En dan met name de rode lijntjes die geven aan van wat de totale zeespiegelstijging zou kunnen zijn. Nou, dan zegt het IPCC, rond het jaar 2300 zou het maximaal zo'n 4 meter kunnen zijn wereldwijd en rond 2500 maximaal zo'n 7 meter. Maar dan hebben ze dus nog een heel stuk risico van 10-20% wat daarboven zit, wat uit allerlei onderzoeken blijkt, hebben ze daarin niet meegenomen. En om even een idee te geven hoe sterk die zeespiegel in het verleden gefluctueerd heeft. Je hebt de afgelopen 1-2 miljoen jaar heb je eigenlijk permanent ijstijden gehad waar de zeespiegel heel veel daalde. En dan in de warme periodes tussen ijstijden, interglacialen, steeg dat weer. En dat is waar we nu zitten. En het bovenste lijntje geeft aan voor de laatste 400.000 jaar, die groene lijn, hoe de CO2-concentratie op en neer ging. Dus die fluctueerde steeds met zo'n 100 deeltjes per miljoen. En in dat rode cirkeltje of ovaaltje, daar zie je hoeveel het de laatste 100-200 jaar gestegen. Dat is gewoon eigenlijk een rechte lijn naar boven. Dat is ook het grafiekje wat Al Gore toen in zijn film liet zien, voor wie dat gezien heeft. Alleen wat hij volgens mij niet liet zien, is ook de zeespiegelstijging. Dat zie je in de onderste grafiek. Dat fluctueert gelijkmatig met de CO2. Dat rode lijntje is dus de temperatuur. Dus ja, je ziet daar een hele duidelijke relatie. Het is niet altijd 100% 1-op-1. Omdat er ook nog wel wat andere factoren een rol spelen. Maar in ieder geval tussen een ijstijd en een tusseneistijd zoals nu, zit er een fluctuatie van zo'n 100 meter, 130 meter. Het staat hier in feet, in het Amerikaans. Maar goed, vertaald naar Europees in meters. Dus het zou 100-130 meter, wat in een periode van zo'n 10.000 jaar erbij is gekomen. Eigenlijk van 20.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden is die zeespiegel 100 meter zo'n beetje gestegen. En de laatste 10.000 jaar is het vrij constant gebleven. Maar als je dit zou doortrekken, dan zou je dus kunnen verwachten dat de komende eeuwen, dus weer tientallen meters, erbij gaat komen als je niet in staat zou zijn om dat proces nu te vertragen of te stoppen.
Heel even naar, als ik dat wat ik ook hoor zeggen, indirect, als ik het goed begrijp, dat in 10.000 jaar, dus 20.000 jaar geleden en 10.000 jaar geleden, 100 meter is gestegen. Ik heb even gauw gerekend, dan heb ik dat 1 meter per 100 jaar gedaan. Als je dat even afzet tegen die getallen, die het IPCC, die nog redelijk constructief lijken, en dergelijke rapporten die je net besprak, dan is er nogal een verschil. Dat is namelijk een verdubbeling van wat er nu gebeurt ten aanzien van toen de tijd ongeveer is gebeurd.
Ja, zeker.
Ik denk dat we dat even moeten realiseren. Want dat is dus, en dat is door menselijk impact, zeg maar.
Ja, maar dat is dus precies de vraag die steeds meer wetenschappers zich de laatste 5 jaar gesteld hebben. Of er waren daarvoor ook wel, maar op een of andere manier kwam dat niet in die rapporten. Want ze konden daar nog te weinig grip op krijgen, zeg maar. Maar ze beginnen nu steeds beter in kaart te krijgen wat die onzekerheidsmarges zijn. En hier zie je dus een onderzoek van de Nederlandse deskundige Ilko Roding. En die heeft gekeken van, in het verleden ging het zo snel, wat zou dat kunnen betekenen voor de komende eeuwen? En dat zwarte lijntje, dat geeft eigenlijk zo'n beetje dat IPCC-verhaal weer. Dus hij blijft ook netjes, zeg maar, binnen de lijnen die de IPCC-consensus aangeeft. Maar hij geeft ook aan van er is een kleine kans, en dat zijn die blauwe rode stippellijntjes, en met name de bovenkant, van als het net zo snel zou gaan als in het verleden, want gemiddeld was het dan 1 meter per eeuw, maar er waren periodes van een aantal eeuwen dat het wel 4-5 meter per eeuw ging. Dus de vraag is, van zou zo'n versnelling niet nu ook kunnen optreden? En in het verleden was het zeg maar door natuurlijke processen, dat ging heel traag. Dat heeft dan te maken met de verandering van de aardbaan rond de zon. Gaat dan heel traag. Maar nu doen wij eigenlijk hetzelfde, maar dan in 100 of 200 jaar. Dus het gaat zo'n 50 tot 100 keer minimaal zo snel. En ik wil niet zeggen dat de zeespiegel zoveel keer sneller zal gaan stijgen, maar dat die sneller zal gaan stijgen dan in het verleden. Dat zou best wel kunnen zijn.
Maar in
het
verleden is
het
ook weer naar beneden gegaan.
Ja, dat ging ook weer door die natuurlijke processen.
Dat hoop ik niet, want ik zag die schema, dat gaat zo.
Ja.
En dat gaat elke keer naar beneden. Is dat misschien ook een verwarring, dat het ook naar beneden gaat? Wat bedoel je?
Maar het verleden ging dus door die natuurlijke processen. Dus het heeft met die baan van de aarde rond de zon en de stand te maken. Maar dat waren processen die in totaal zo'n 100.000 jaar duurden. En dan ging het zo van 90.000 jaar, ging de zeespiegel geleidelijk steeds meer naar beneden. En dan de laatste 10.000 jaar ging het heel snel weer omhoog. En dan ging het weer geleidelijk naar beneden. Nou, dat is het natuurlijke proces. Alleen dat zijn wij nu aan het verstoren door heel veel, zeg maar, onnatuurlijk CO2 in de lucht te brengen. Nou, hier heel veel getalletjes, die hoef je niet allemaal te zien. Waar je eigenlijk alleen even op moet letten, dat zijn de vetgedrukte getalletjes in rood-roze. En die staan dan helemaal onderaan in die ovaaltjes, hier linksonder. Die 3,70 meter, dat is in het jaar 2200. En er wordt dan gezegd, door heel veel onderzoeken met elkaar te vergelijken, dan zou er een 5% kans zijn dat die bijna 4 meter in 2200 gestegen zijn. Dus dat is eigenlijk weer dat verhaal van de Delta-commissie. Maar er wordt ook aangegeven, die getalletjes ernaast, van er is dus een kans van een paar procent, of 1% of minder dan 1%, dat het nog meer zal zijn. En dat soort risico's, dat is dus iets wat steeds meer mensen zich afvragen, moet je dat niet meenemen in dat beleid en in je afwegingen ook van hoe snel wil je straks je CO2 reduceren en hoeveel ben je bereid om daaraan uit te geven of in te investeren om die omslag te maken.
Dat is baal.
Sorry?
BAU.
Ja, dat BAU, dat betekent business as usual. Oh, en dat is dus gewoon als we doorgaan op de huidige weg.
Ja, niet, ja, dat is niet eerder uitgelegd. Ik wil daar niet bij komen, ik wist het niet.
Ja, goed uitgevraagd. Ja.
En die linksboven, daar staat centimeter, maar dat moet dus eigenlijk percentages zijn. Helemaal linksboven onder tabel 1.
Naast 50.
In de linker marge.
Het gaat over zeg maar 50% kans.
Nee, is dat
tussen de 17 en de 83% kans.
Nee, dat
binnen een marge van 5 tot
95.
Nee,
dat zijn de percentages volgens mij.
Ja, dat zijn percentages, maar het lijkt inderdaad alsof dat
centimeter. Het wordt 60 centimeter gemeten, dat zijn dan die 370.
Ja.
En dan, ja.
Ja, dit zijn wel centimeters. Maar dit zijn inderdaad percentages. Nou, wat ik ook nog wel even wilde noemen is van als het je wel lukt om, dat is dat rechter. Kolommetje eigenlijk, die RCP 2.2, dat is eigenlijk als je 2 graden wil uitkomen, moet je dus heel snel CO2 reduceren. En dan nog loop je het risico dat het proces wat al in gang is gezet, dat het door blijft gaan en ja, rond de 2,5 meter in 2 eeuwen zou uit kunnen komen. Dus zelfs dan heb je al een hele grote erfenis voor de komende generaties. Waar wij dus over na moeten denken van, wil je dat meegeven aan.
Maar als we uitgaan met dijken van eens in de 10.000 jaar, dan is die 99,9, dus hier nog peanuts.
Ja.
Dus feitelijk zeg maar, moet je voor willekeurig welk scenario, als je diezelfde normen hanteren, sowieso meer dan 8 meter aanhouden. Ook op het moment dat we het nu allemaal goed doen in het klimaat.
Ja.
Mag ik dat zo?
Ja, zo denk ik heel simpel ook. En dan zal een deskundige vast zeggen, ja, dat kun je niet helemaal precies met elkaar vergelijken. Maar dat ongeveer voor leken. Want ik ben zelf helemaal geen wetenschapper of zo, maar ik probeer wel wat zij zeggen, zeg maar, voor een wat breder publiek te brengen. En ook zeg maar een aantal wetenschappers die dat ook proberen daarin te steunen. Dus ja, zo denk ik ook. En iemand als Pierre Vellinga, die denkt volgens mij ook wel zo ongeveer. En die zegt ook van ja, ik roep dat heel vaak, maar dat willen mensen niet horen. En dan zegt hij van ja, dan hou ik weer een tijdje in mijn mond. Want anders dan noemen ze mij een alarmist en dan word ik niet meer serieus genomen.
Er zit wel een detailverschil in. Want zeg maar, het is niet zo dat er morgen opeens een storm kan zijn. Of morgen opeens al het ijs gekocht is.
Precies.
Dus het is wel een langere tijd om dan de dijken omhoog te zetten. Maar als je dus 100 jaar vooruit een plan voor de dijken zou maken, zou je wel.
Ik stel voor dit soort vragen aan. Okay. Twee beelden, moet je echt discussiëren.
Even heel kort, als je dan zoveel eeuwen vooruit gaat kijken, wat zou dan die erfenis kunnen zijn? Dit is een plaatje van een Duitse commissie, adviseur van de Duitse regering. Die heeft laten zien van nou, welke gebieden in Europa zijn kwetsbaar als het op een gegeven moment 10 tot 20 meter zou gaan stijgen. Nou, dan zie je Nederland, Denemarken, Noord-Duitsland, een aantal gebieden, Venetië, die dan het meest kwetsbaar zijn. En toevallig stond dit plaatje ergens, ik weet niet precies waar het vandaan komt, maar het koerhuis in Scheveningen bij 20 meter. Nou, dan is het nog niet helemaal onder water, maar je moet er wel met een bootje naartoe.
Ik heb ook de pret Sloveen ook nog
hier. Definieerde het dit.
Ja, straks komt het hoopvolle gedeelte. Dit is dus die PVL-graad die ik noemde, hij roept deze dingen ook al een tijdje, maar dat schrijft hij dan bijvoorbeeld op in zijn oratie in 2008. En hij zegt ook, preventie is op termijn de enige manier om het hoofd boven water te houden, maar op een of andere manier komt dat niet door bij de politiek, het komt niet door in de media, het komt niet echt door in, bij de burgers, zeg maar. Dus er ontstaat heel weinig politieke druk om dat ook serieus te nemen. Het meeste wat er nog doorkomt, dat zijn vaak weer sceptische geluiden. Van het valt allemaal wel mee, of het heeft vorig jaar zoveel gesneeuwd, dus er is toch helemaal geen ontvouwing, dat soort dingen. En wat ik dus aangaf, in 2012 had het Planbureau voor de Leefomgeving ook nog best wel een voorzichtig rapport. En mede door kritiek van Pier Vellinga beginnen ze zich nu wel iets meer uit te spreken. Dit is Maarten Haaien, die sinds een paar jaar ook directeur is daar. En die nu ook begint te praten, bijvoorbeeld in het Financieel Dagblad, over het existentieel risico voor Nederland. En dan heeft hij het ook nog niet over deze eeuw, maar wel, en ook niet over een zekerheid, maar wel over een risico voor over een paar eeuwen, waar je nu dus actie zal moeten ondernemen om dat nog in te ramen, dat risico. Er zijn ook een paar ingenieurs die er ook over nadenken, in zekere zin. Dit zijn twee gepensioneerde ingenieurs die hebben al een plan gemaakt om een zeedijk op zo'n 20, 25 kilometer uit de kust te gaan bouwen. En die zou dan 3 kilometer breed moeten zijn. Misschien wel tot 40 meter boven het water uit kunnen steken. En eigenlijk is dit ook vooral bedoeld om dat water wat vanuit de rivieren naar de kust stroomt. Wat hier, vanuit Duitsland komt dus dan in die tijd ook heel veel extra water. En als dan de zeespiegel heel hoog gestegen is, kan dat water niet weg. Dus als je een dijk zou maken, dan zou je eigenlijk een soort opvangreservoir voor dat water kunnen maken. Nou, dat is een beetje het idee. De Rijkswaterstaat heeft daar ook naar gekeken en die zegt, dat is nu nog niet nodig en het is nu duurder dan andere oplossingen, zoals het strand steeds een beetje ophogen, wat hier in Scheveningen ook gebeurd is. Het is dus wel een vraag van op langere termijn, op een termijn van eeuwen, kun je dan Nederland nog droog houden en wil je dat? Of zeg je dan van dan gaan we gewoon verhuizen naar Duitsland, onze achtertuin hier, of we gaan dan naar Frankrijk, of we gaan dus naar Zweden toe, want daar is het misschien minder warm. Midden-Oosten. Ja, dat zal waarschijnlijk ook heet zijn. Dit is het plaatje wereldwijd. En dan zijn zeg maar de rode puntjes. Dan denk je van, dat valt nog mee. Hè, van, het is niet zo'n heel groot gedeelte van de wereld wat dan echt gevoelig is voor overstromingen. Maar het zijn wel vaak de gebieden waar de meeste mensen wonen. Waar de grote steden liggen en vaak waar ook de landbouw heel erg productief is in delta's.
Het is dan vrij slecht te zien, zoals in de situatie.
Overal waar het zeg maar lichtgroen is, dat is wat beter zichtbaar. Er zijn vaak nog wat rode puntjes. En dat zijn de gebieden waar het zeg maar tot 10 meter stijging kwetsbaar is. En dat is ook het gebied waar zo'n 600 miljoen tot 1 miljard mensen op dit moment wonen. Terwijl er nog steeds meer mensen naar de steden ook trekken. Maar ik zal zo wat voorbeelden laten zien van waar het nu al effecten heeft. Dit was 2 jaar geleden in zo'n storm. Dat zou ook zonder klimaatverandering best voor kunnen komen. Maar waarschijnlijk is de kans daarop nu wat groter, nou dat hij wat sterker is. Plus dat de zeespiegel inmiddels al 30 centimeter gestegen is ten opzichte van anderhalve eeuw geleden. Waardoor nu die stad wel veel kwetsbaarder is en zelfs tot in de metro's het water komt. En de schade wordt dan geraamd op zo'n 68 miljard.
Hoeveel kost zo'n dijk ook alweer?
Ja, precies.
250 miljard.
Ja,
Ja, die Nederlandse prijs was geloof ik 100 miljard.
Van het soort water uit de rivieren, kan je het verkopen, dat is waterschaars, dan verdien je hetzelfde terug.
Ja, precies. Maar met de Nederlandse waterindustrie is het precies wel kansen van Arcadis en zo. En DHC. Die Nederlandse dijkenbouwers, zeg maar, die zien daar wel brood in de hele wereld. Die krijgen ook wel opdrachten en. Ja, dit zijn de delta's, daar zie je ook een paar ontwikkelingslanden die heel kwetsbaar zijn. Egypte, Bangladesh, Vietnam, maar bijvoorbeeld ook de Mississippi Delta. Nou, dat weet je ook nog wel van 2005 van de orkaan Katrina. De gevolgen die dat had, ook weer zo'n beetje 80 miljard schade wordt geschat. Inmiddels zijn ze daar flinke dammen ook aan het bouwen door, volgens mij ook ontworpen door Arcadis uit Nederland. Zou ik zo nog een plaatje van laten zien. Maar je hebt ook nog de kleine eilandjes in de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en grote eilanden zoals bij de Filipijnen. Dat was vorig jaar raak. En wat dan opvalt, we hadden het net even over economische modellen en becijferingen. Maar je ziet dat hier 7000 doden gevallen zijn door die orkaan in de Filipijnen. Maar dat de schade dan maar op 3 miljard geschat wordt. Omdat daar veel minder bedrijven zitten of omdat het minder water is. Terwijl de menselijke impact is natuurlijk vele malen groter. En in heel veel economische modellen, dan heb je een soort kosten-baatanalyse. En dan komt er heel vaak uit van, ja, je hoeft nog niet zoveel maatregelen te nemen. Want dat levert economisch onvoldoende op of zo. Nou ja, Bangladesh die had 20 jaar geleden... Ruim 20 jaar geleden had hij een hele grote cycloon waar meer dan 100.000 mensen bij omkwamen en waarbij de schade dan op dat moment blijkbaar bijna 2 miljard was. Alleen als je naar dat land kijkt, dan is bijna het hele land ligt lager dan 20 meter of een heel groot deel lager zelfs dan 10 meter. En zeg maar de mogelijkheden om dat te beschermen, ook financieel, die zijn veel kleiner dan dat Nederland. Die kan nog een paar eeuwen misschien volhouden, of misschien 1 eeuw. Maar zo'n land zal toch echt in de loop van deze eeuw steeds grotere problemen gaan krijgen. En je ziet het buurland, India, dat ligt er eigenlijk helemaal omheen. En er zijn nu al migranten die van Bangladesh naar India willen. Dat hoeft niet per se vanwege het klimaat te zijn. Maar in de toekomst zal dat misschien vaker gebeuren. En wat India al gedaan heeft, dat is langs de hele grens een hek bouwen met bewaking. En in Israël heb je ook zo'n hek of een muur. En dat hebben ze daar zelfs om het hele land India, waar dus nu al 140 miljoen mensen wonen en waar de bevolkingsgroei nog behoorlijk groot is. Eilandjes vlakbij India, de Malediven, daar wonen in totaal zo'n 400.000 mensen en die leven dan voor een heel groot deel van het toerisme. Maar het ligt maximaal zo'n, of gemiddeld zo'n 1,5 meter boven de zeespiegel. En dit is de hoofdstad, Malé, daar wonen dus 100.000 mensen. Zij zijn bij klimaatonderhandelingen samen met andere eilandstaten altijd heel hard aan het pleiten voor veel snellere reducties. Maar ze krijgen nog weinig gehoor. Dus wat ze proberen, dit is in 2009, dat is vlak voor de conferentie in Kopenhagen, heeft de president van de Malediven, Nasheed, die zie je daar onder water, hebben ze een kabinetsvergadering gehouden. Een kabinetsvergadering gehouden in het kader van de 350-campagne, die ik straks nog zal noemen. Om gewoon publiciteit te zoeken om te laten zien waar het om gaat. Nou, deze eilandjes die zijn echt nog kleiner, dat ligt in de buurt van Papua Nieuw-Guinea. Daar zijn mensen nu al aan het verhuizen naar het vasteland, omdat hun eilandjes beginnen gewoon al overstroomd te worden bij hoog water. Er zijn over alle twee die eilandengroepen zijn trouwens hele aardige documentaires gemaakt. Dus daar zou je dan nog uitgebreider naar kunnen kijken. Egypte bij 5 meter stijging, dat zou, die hele delta zou dan al voor de helft verdwenen zijn, waar dus heel veel voedsel geproduceerd wordt, waar ook de meeste mensen wonen. Dus dat is ook een hele kwetsbare.
En het is ruimte geven voor vragen, want anders komen we een beetje in tijd.
Misschien toch.
voor zeg maar een natuurlijk moment kan ik nog een paar plaatjes laten zien van wat er aan gebeurt. Nou, in Nederland de deltawerken, die liggen er al, maar die zullen dus dan uitgebreid moeten worden als het zo doorgaat. In Venetië zijn ze nu bezig met een project om die openingen in de lagunes te dichten. Ook een heel duur project. En nou, wat ik zei, bij New Orleans zijn ze ook met hele grote dammen bezig om die delta te beschermen. En in Bangladesh zouden ze dat ook wel willen, maar ja, daar hebben ze niet zo veel geld, dus daar gaat het wat provisorischer. En de conclusie van het eerste deel is dan... Die risico's nu even ingezoomd op zeespiegelstijging, maar dat kun je ook voor droogte, voor voedselproductie, voor extreem weer, kun je zelf een soort conclusies trekken. Ja, het is niet rechtvaardig, het zal het risico op spanningen en conflicten vergroten. En in Den Haag hebben we het Vredespaleis. Den Haag profileert zich ook als stad van recht en vrede. Dus juist in Den Haag zou er een soort extra verantwoordelijkheid kunnen liggen om ook vanuit dat perspectief naar die klimaatcrisis te kijken en niet alleen te kijken van ja, hoe lang kan Nederland het nog volhouden, maar ook wat is de betekenis breder wereldwijd. Dus tot de pauze nog wat vragen, discussie. En dan in het tweede deel gaan we dus verder op van wat kun je eraan doen, wat betekent het voor zowel de internationale politiek als nationaal, lokaal en voor burgers in Den Haag.
De vliegvakantie van volgend jaar afzeggen? Nee, toch?
Ja, goede vraag. Goede vraag.
Vliegvakantie afzetten.
Waar ga je naartoe?
Als dat het enige zou zijn, ik denk als je het serieus neemt, dat je daarover na zou moeten denken. Alleen als het daarbij blijft, dan zal het niet voldoende zijn, want degenen die er dan niet over nadenken, die zullen dan goedkoper vliegvakantie kunnen hebben, of die gaan dan twee keer. Dus dat zal ook in het tweede deel mijn punt zijn, van je kunt zelf stappen zetten, bijvoorbeeld niet zoveel vliegvakantie, of je eigen huis gaan isoleren. Maar je zult ook politieke veranderingen met elkaar moeten zien te organiseren, bijvoorbeeld de prijs op CO2-uitstoot, zodat ook alle mensen die nog niet zelf die stap uit zichzelf zetten, dat die ook geprikkeld worden om erover na te denken en hetzelfde gaan doen. Of dat ook gewoon, dus je kunt het hebben over de prijs van CO2, je kunt ook gewoon zeggen van je moet vliegvakanties gaan ransoneren, of je moet zeggen iedereen heeft het recht misschien nog om eens in 10 jaar op vliegvakantie te gaan, of wat dan ook maar binnen de budget voor CO2-uitstoot nog past. En ook afhankelijk van wat er verder gebeurt. Want vliegen zal best moeilijk zijn om dat zonder CO2-uitstoot te doen. Je kunt misschien biobrandstof maken. Maar als al die vliegtuigen op biobrandstoffen moeten vliegen, dan heb je waarschijnlijk wel heel veel biomassa nodig. En het is maar de vraag of dat te realiseren is. Dus het kan ook gewoon zijn van dan moeten we die luxe maar misschien opgeven. Maar goed, met auto's bijvoorbeeld kun je wel elektrisch rijden, wat je dan op zonne-energie zou kunnen doen.
Ik lees in het nieuws dat windmolens, zonnepanelen worden gesubsidieerd, maar ook kerosine en kolencentrales en uitstoot-emissierechten. Wat ik wil zeggen is dat ik merk dat aan beide kanten, aan de goede en aan de slechte kant, aan de groene en de grijze kant, vanuit de Europese Commissie vooral, subsidies stromen. Hoe denk je over het idee dat wanneer je die tegen elkaar weg gaat strepen, je eigenlijk niet meer een soort van tegenstrijdig beleid aan het voeren bent en dat het misschien beter in balans komt?
Maar als je het dan hebt over rookgordijnen, dan denk ik dat dat een heel goed voorbeeld is van waar een rookgordijn opgehangen is of ontstaan is, rook geproduceerd wordt. En aan de ene kant wordt een windmolen of zonnepanelen wordt deels ondersteund. Maar aan de andere kant wordt er op zoveel grotere schaal inderdaad kerosine vrijgesteld van belastingen, of olie voor schepen vrijgesteld, of op allerlei manieren. En dat is ook niet per jaar. Eigenlijk moet je ook optellen hoe dat in de afgelopen 100 jaar zich opgestapeld heeft. Want daardoor is er zo'n hele infrastructuur mogelijk geworden. En nou ja, het tegen elkaar wegstrepen, dat zou misschien een eerste stap kunnen zijn. Maar vervolgens heb je nog steeds de fossiele uitstoot, of de fossiele brandstoffen stoten nog steeds CO2 uit. En dat wordt dan nog steeds niet beprijsd.
Ja,
maar misschien... dus dat zou je nog steeds toe moeten voegen om echt een soort gelijk speelveld te krijgen.
Wat ik dan hoop is dat overigens die verhouding van subsidies op grijs en subsidies op groen, die is ongeveer 2/3 van grijs, 1/3 van groen. De grafiek die ik op Twitter zag van Financieel Dagblad.
Ja,
wat ik dan dus hoop is dat de situatie ontstaat dat het zo ongunstig wordt om met grijs door te gaan, dat mensen gaan kiezen voor groen. En dat je zegt dat die hele infrastructuur is er en alles draait al op benzine enzovoort. Maar als benzine niet meer gesubsidieerd is en wordt onbetaalbaar, gaan mensen sneller overstappen op groen, zou je zeggen.
Maar ook gaan we vastkoppelen, want ik heb eens gelezen dat langzaamaan en de ondernemingen als de Shell en zo, die hebben ook echt een probleem. Moet ik het goed zeggen? Ze hebben zeg maar geen toekomst meer door de piekolie en dergelijke. Dus beleggers willen steeds minder beleggen.
De kabelbubbel die komt zo.
Ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Het is misschien een verlengde van zijn vraag.
Mag ik daarop inhaken? Ook een opmerking maken, want het ligt een beetje in de oplossingsweer. En ik weet niet of je het even bekend bent, want dat is eigenlijk een vraag aan jou. Als je het hebt over politiek, want daar heb ik het over, daar moet ruimte gecreëerd worden op allerlei manieren om te kijken of er alternatieven. Beleidsmaatregelen getroffen kunnen worden. Het is simpel dat er een of andere dingen kunnen gebeuren dan het nu gebeurt. En ik weet niet of je bekend bent met de econoom Michael Hudson.
Nee.
Nee, daar zou ik je echt aanraden om naar te kijken dan in dat geval. Want die zegt, en dat is in een iets ander kader, maar die zegt wel van de onverdiende inkomsten vanuit land zijn inkomsten die je 100% moet belasten. Dat valt te berekenen. Om bijvoorbeeld dat geld toe te laten komen aan de politiek. En dan kan je natuurlijk allerlei discussies vormen in hoeverre de politiek of de overheden daar democratisch zijn of niet.
Maar dus even,
laten we even vanuit gaan dat dat zo is, hè? Dat dat dus goed beïnvloedbaar
is. Als je het hebt over land, bedoel je mensen die veel land bezitten?
Nee, ja, ja. Of
en dat je dan daar ook op rentenieren? Of...
Maar ook woningverhuurders. Dat is een stukje component in dat soort bedrijven. Wat zogenaamd onverdiende inkomsten met zich meeneemt. Dat is een, niet een nieuw begrip, het is best wel oud, het is best wel redelijk ontwikkeld. Maar goed, waarmee je dus kan zeggen, ik noem maar wat, er zijn verschillende soorten van onverdiende inkomsten. Hè. Dus je moet alweer, kan je weer genuanceerd mee omgaan, maar dat is wat experts, dat ben ik absoluut niet. Maar zeg maar dat je 80% van je inkomsten onverdiend is. En wat onverdiend wordt bedoeld, ja, feit is dat het uit het land, omdat het land daar is, ja, dat iedereen is.
Net als die fossiele brandstoffen eigenlijk.
En dat zou je dus ook kunnen toepassen, dat die fossiele brandstoffen.
Dat is eigenlijk gemeenschappelijk erfgoed.
Ja.
Van de mensheid, ja, maar het is geprivatiseerd. Ja, dus wordt gewoon gratis uit de grond gehaald.
Dit is duidelijk een politiek verhaal. Ja. En dat kan je op die manier kan je uit de, zoals de Engelsen zeggen, ik lees het Engelse stuk erover, dat is een Amerikaan. Ik heb tekst aan out of existence, letterlijk, met andere woorden aansluitend het verhaal van de meneer hiervoor. Weet je, als we kunnen alleen maar blijven bestaan binnen hun eigen paradigma van winst, hè, op het moment dat ze toegevoegde waarde creëren. En op het moment dat ze dat niet meer doen, hebben ze voor hunzelf geen prikkel meer om te blijven bestaan, enerzijds. Anderzijds is het zo, als ze dat wel blijven doen, dat deel wat zeg maar onverdiende inkomsten is, komt onmiddellijk toe aan de samenleving. Die zou je kunnen doorsluizen via subsidies aan alternatieve duurzame energiebronnen. Nou, op een grotere schaal dit verhaal, maar dat is wel het context waarbij
je... Maar dat is volgens mij precies wat Naomi Klein ook zegt, en dat heeft ook raakvlak met die campagne van desinvesteren, maar dat zijn allemaal, wat jullie nu zeggen, dat zijn allemaal gerelateerde opties die samen die beweging in gang zouden kunnen zetten.
Als ik verbaasd dus, Naomi Klein en Michael Hudson niet noemde, want ik zei, we gaan een beetje de oplossingskant toe, maar het heeft ook te maken dus...
Maar wacht even, laten we even doorgaan, want dit is mijn aspect. Ik wil even vragen dan, dus jouw vraag beantwoorden.
Ja?
Je hebt heel veel goede informatie gegeven over de zeespiegelstijging, maar ik zie nu ook echt, ongeruststellende nieuws over droogte.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld de 10 grootste mieren van de wereld, onder andere een paar zitten ook in Iran, die helemaal is gedroogd. We zijn de eerste generatie die we kunnen de bodem zien. Dus dit is echt een heel gevaarlijk gebied.
Nou, volgens mij kwam je net ietsje later binnen, of niet? Want ik heb aan het begin wel zo'n plaatje laten zien van die meer, of van droogte en ook van die meren bijvoorbeeld in Californië. Maar wat je zegt klopt, ja, die droogte wordt steeds groter probleem ook. Nu al. Dus niet over 50 jaar, dat zie je nu al.
Ja, ik heb een vraag daarover, want het gaat dus van de evolutie komen over tempo ook. Hè. Ja. Die scenario's die je hebt laten zien, zijn die met een zonde die positieve feedback lussen. Dus je hebt van die tipping points, ja. Maar vanaf daar moet ik het helemaal.
Wat ik bij dat rapport van het planbureau aangaf, hè, zij gaan heel erg uit van de beste schattingen. En dan hebben ze het over bijvoorbeeld zeespiegel tussen 40 en 80 centimeter. Maar dan houden ze dus niet met al dat soort tipping points en wat ze dan positieve feedbacks noemen, dus terugkoppelingen. Dat zit daar allemaal niet in.
Dus het is in feite een onwaarschijnlijk positief scenario. En in feite gaat vanuit dat je
eigenlijk wel. En zij verantwoorden dat dan. Van ja, er is te weinig zekerheid wetenschappelijk om dat hard op te schrijven. Maar ik denk dat er ook een soort politiek bij zit. Van als ze dat wel zouden opschrijven, dan wordt het verzet vanuit allerlei invloedrijke groepen. En fossiele industrie en andere pseudo-sceptici. Die wordt dan heel groot. Dat is wat Pierre Vellinga dus een paar keer gezegd heeft. Van ja. Als ik het een keer in de media zeg, dan krijg ik gelijk allemaal mailtjes en artikelen in Elsevier. Dat ik de grootste alarmist van Nederland ben. En dan hou ik maar even weer mijn mond. Maar dat zeg je natuurlijk ook niet hardop. Ja. Maar zo werkt het wel. En in de Verenigde Staten heb je ook zo'n voorbeeld van een wetenschapper, Michael Mann. Misschien hebben jullie van de hockeystick gehoord. Dat is zeg maar de temperatuur. Het temperatuurverloop dat hij gereconstrueerd heeft van de laatste 1000-2000 jaar. En dat komt dan heel geleidelijk af. En de laatste 100 jaar stijgt het heel sterk. Maar het werd toen de hockeystick genoemd. Op een gegeven moment is hij door sceptici aangevallen.
Al Gore. Die heeft het gekregen. Al Gore heeft dat gebruikt.
Ja, Al Gore heeft het gebruikt. Maar hij komt de wetenschappen. Ja. Maar die kwam opeens in een soort mijnenveld terecht. Dat hij ook werd aangeklaagd voor de rechter. Dat ze al zijn e-mails wilden hebben. Alleen hij is wel in staat geweest om zich te verzetten. En terug te vechten. Ook juridisch en via de media. Waardoor nu zeg maar.
Extra groot.
Ja, maar ik denk zijn invloed extra groot is. Maar heel veel wetenschappers die zijn daar wel bang voor.
En door zijn werk gaan.
Ja, ook.
Ik heb nog een vraag.
Je hebt die boskappen heb je genoemd. De vleesindustrie is verantwoordelijk voor die CO2 voor 18%.
Ja.
En daar wordt eigenlijk nooit iets over gezegd.
Het
is de hoogste percentage van alle oorzaken.
Maar daar kunnen we zo bij oplossing ook nog van. Van
zijn
er
meer vlees?
Het laatste wat ik niet zie, dat liet inderdaad alleen de fossiele brandstoffen zien. En toen zei ik van, nou, er zit ook nog die boskap in. Ja. En inderdaad, wat jij zegt, een heel groot deel is vleesindustrie en zuivelindustrie. Ja. En dat is in totaal inderdaad misschien wel 1/5 van de totale uitstoot. Dus door veel minder vlees of geen vlees meer en veel minder zuivel of geen zuivel te eten, kun je daar een heel groot deel op besparen.
Ja, ik weet niet of ik het zelf niet goed begrepen heb hoor, maar je had een schema met hoe het er over 5000 jaar uit gaat zien, dat het allemaal nog heter wordt en zo. Maar tegen die tijd is de olie op, dus is dat ingecalculeerd in het gas?
Wat ze wel hebben gedaan is. Zeg maar alle voorraden die nu bekend zijn, als je die bij elkaar optelt, dan is dat al genoeg. Als je die zeg maar in de komende 100 jaar verstookt, dan blijft dat proces nog eeuwen. En als je dat allemaal verstookt, dan blijft het inderdaad duizenden jaren doorgaan. Dus er staat dus genoeg voor. En als je dan ook nog wat er in de teerzanden zit, of wat er in de oceaanbodem aan gashydraten zit, als je dat erbij mee zou nemen, waar er ook al naar gezocht wordt, om te ontwikkelen, dan zou het nog veel meer kunnen worden. Dus dat is ook de reden dat in allerlei campagnes gezegd wordt van dat moet allemaal in de grond blijven zitten. Ook die bestaande voorraden, en inderdaad Shell en Exxon en zo, die zitten eigenlijk op een gigantische koolstofluchtbel. En die gaat vroeg of laat een keer uit elkaar spatten.
Ik wil het laatste woord voor de pauze. En terecht opgenoemd, hè, dat de Europese Commissie dus allerlei subsidies geeft aan rare, oliegestuurde projecten, et cetera, maar ook bijvoorbeeld emissiehandel. Hè, dus dat bedrijven een soort vrij spel krijgen wat betreft emissierechten. Maar het is, er zijn dus, behalve een paar wetenschappers die jij noemt, die daar duiden wat de gevolgen van, zijn er ook heel veel activistische NGO's en onderzoekers geweest die in de loop der tijd dat hebben geprobeerd of aangegeven van, er is een lobby, industrielobby bij de politici die dat gewoon voor elkaar krijgen. Maar goed, die komen niet zo vaak in het nieuws. En er is dus al heel veel verzet, zeg maar, heel veel onderzoek gedaan. Het is alleen, het blijft inderdaad hangen bij de politiek. Er is geen politieke wil blijkbaar. Dus ik stel voor dat wij een pauze over nadenken en dan kunnen we daar na de pauze over praten hoe we dat gaan aanpakken. Politieke wil.